Een hele goede dag. U luistert weer naar een podcast van In Het Wiel. Een podcast in coronatijd, iedereen op afstand. En vandaag wel een heel bijzondere gast. Harry Lafrijzen, de baanwielrenner van beroep. Harry, een hele goede middag.
Ja, goedemiddag. Hey.
Fijn dat je voor ons tijd wil maken. Dat je dit gesprek op afstand met ons wil voeren. En ons is natuurlijk Thijs Zonneveld, net van de trainer af. En mijn naam is Hidde van Warmerdam. En u luistert naar de podcast van In Het Wiel.
Van der Poel, van der Poel, van der Philippe, van der Poel!
Today, it was thought to be a day of defense. It hasn't been. It's been a day of offense.
Sorry hoor, maar u begrijpt dat we het hoofd ook even niet koel kunnen houden bij het zien van zo'n jonge kerel die dit doet.
Van der Poel, enfin champion du monde.
Voordat we over die spelen gaan praten. Nee, we gaan gelijk over de spelen praten. Harry Lafrijzen. Harry. Ja, sorry. Ik dacht het beginnen even op een andere manier.
Ik wou zeggen, wat is dit nou? Waar slaat er nou met mij te beginnen? We hebben de snelste man op wielen ter wereld. Van deze planeet. Hij kan het niet laten zien, maar we hebben hem wel in de uitzending.
Echt waar, we hebben hem. Ja. Harry, de spelen werden gisteren definitief afgelast, uitgesteld naar 2021. Wat was jouw eerste reactie?
Ja, eigenlijk al niet meer heel geschokt. Ik zag het eigenlijk wel aankomen met de afgelopen week, wat er allemaal gebeurde in heel de wereld. Dus ja, ik was niet heel geschokt, maar ik vond het wel, ik vind het wel een beetje jammer, maar ik snap het ook wel heel goed. Ik had eigenlijk niet anders kunnen lopen al. Dus ik weet niet, het is, je baalt ervan, want je verheugt je er heel erg op. En op het moment voel ik me heel goed, dus je wil eigenlijk zo snel mogelijk, die Olympische Spelen hebben. Maar het is niet anders. En als sporters hebben het ook niet in de hand. En er zijn op dit moment gewoon belangrijkere dingen in de wereld.
Wanneer begon jij ervoor te vrezen, Harry? Wanneer dacht jij in deze coronacrisis, wanneer begon jij te denken, oh jee, de Spelen?
Ik heb nog heel lang gedacht dat het gewoon door zou gaan. Ook omdat IOC eigenlijk zo standvastig bleef. Dus ik was ook maar weer gewoon begonnen met trainen en wel met de ogen op de Spelen gericht. Maar vanaf het moment dat de KNWU had statement gemaakt, dat ze wilden dat het eigenlijk verschoven zou worden. Ja, en toen dan begin je wel echt te twijfelen. Dan zie je ook, je ziet ook het aantal zieken in Nederland loopt op. In andere landen zie je lockdowns komen. Je beseft op een gegeven moment wel van, het kan niet meer. En toen hoopte ik eigenlijk nog heel erg op een, dat ze het misschien 2 maanden naar achter zouden schuiven. Want ja, ik wil nog steeds wel rijden, zeg maar. Maar het werd eigenlijk wel steeds duidelijker. En vanaf het moment dat het nieuws kwam uit Canada, dat ze geen sporters wilden sturen. Ja, toen wist ik van nu is het klaar. Dit gaan meer bonden doen, meer landen. En als het zo doorgaat, dan moet de IOC wel een actie ondernemen.
Ja, dat is niet meer vol te houden op dat moment. Ben jij over de KWU gesproken, over dat statement. Ben jij dan gebeld door de directeur van de KWU? Van Harry, wat vind jij?
Er was zeker contact tussen de atleten en de bond. Maar wij hebben eigenlijk altijd vooral contact met de technisch directeur, dat is Thorwald Veenenberg. En volgens mij kwam nu het statement vanuit het hoofdbestuur, geloof ik, vanuit Quintels. Ik weet niet of ik het goed zeg. Dus dit kwam wel een beetje onverwacht. Maar uiteindelijk denk ik wel dat ze een goed besluit maken. En, wij kunnen daar, ik als sporter kan daar niet veel mee. Ik kan wel zeggen, ik wil fietsen, maar wie ben ik? Dan, ik denk toch dat vanuit hoger op moet komen. En als je dan atleten gaat vragen, gaan ze toch allemaal zeggen dat ze willen fietsen. Dus ik denk dat ze een goed besluit hebben genomen.
Heb je een traantje gelaten?
Nee. Ik moet zeggen, ik wel niet zo snel. Dus dat zou ook wel heel bijzonder geweest zijn. Maar ik baal er wel van. Maar het kwam ook wel heel geleidelijk, zeg maar. Je ziet het wel aankomen al 2 weken. Dus En ik heb ook zoiets van, het is jammer dat dit jaar niet doorgaat. Maar volgend jaar is het net zo goed, gewoon een sportjaar. En ik was nu goed. Ik wil volgend jaar ook gewoon goed zijn. Ik ben eigenlijk nog heel jong voor de sport. En ik zie mezelf eigenlijk nog wel 10 jaar doorgaan. Wat maakt het dan in principe uit dat het dit jaar zou zijn of volgend jaar? Zo sta ik ook wel een beetje.
Kom op, Harry. Dit waren jouw spelen. Jij ging de koning van de spelen worden. 3 keer goud. Natuurlijk in je loterij. Ja, dit was een loterij waar je alle loodjes had.
Ah, zo makkelijk is het nog niet. Maar ja, als ik er heel simpel over nadenk, ik wil eigenlijk gewoon altijd de beste zijn. Dus ik wil volgend jaar ook gewoon de beste zijn. En, ja, het was heel mooi geweest als het dit jaar was. Maar ja, het is helemaal niet anders. En nee, ik ben er niet verdrietig over. Nee, echt niet.
Heb je wel gelijk een idee in je hoofd van, oké, ik was dit jaar heel goed. Hoe kan ik dat volgend jaar ook voor elkaar krijgen? Of denk je zoiets van, ja, ik moet gewoon niks anders doen, want dan ben ik vanzelf goed. Of vanzelf, maar dan ben ik goed.
Ja, het is nog wel even de vraag wanneer het volgend jaar is. Ik vind het op dit moment wel heel rot dat we geen datum hebben. Want is het nou in 2021 in februari of gaat het in augustus zijn? Volgens mij was het statement, het wordt in 2021 voor einde zomer. Ja, dat is wel heel ruim. Dus dat is me wel even afwachten. Want je kunt eigenlijk nog helemaal geen planning maken over hoe het eruit gaat zien. En er zijn heel veel vragen en geen antwoorden. Ik heb me geplaatst voor de Olympische Spelen. Maar ja, geldt ook voor volgend jaar. Ik heb eigenlijk nog geen idee.
Geldt dus volgend jaar? Gast, je bent 3 keer wereldkampioen geworden. Ik mag hopen wel.
Maar zeg maar, ik en Jeffrey waren geplaatst in het team en de rest moest nog.
Ja.
Ja, gaan die dan volgend jaar pas een keer tegen elkaar rijden en blijven wij dan een jaar veilig? Of, ja, ik maak me daar niet druk om. Ik maak me geen zorgen om, maar ik vraag me wel af hoe het er op papier uit gaat zien. Dus je begint wel na te denken over allerlei dingen. Maar we hadden het over het programma, hoe ik me volgend jaar weer mijn allerbeste heb. Ja. Dat doen we eigenlijk al de afgelopen 3 jaar. Probeer ik elke WK weer mijn allerbeste zijn. En op de WK's was ik echt super elk jaar. EK begin of einde winter eigenlijk iets minder. Dus ik hoop eigenlijk wel dat volgend jaar begin van het jaar afvalt. Dat lijkt me wel mooi.
Ja, dat zou helemaal. Ja. Je moet het eigenlijk een beetje naar je hand zetten.
Ja.
Maar voor jou, als ik jou zo beluister, je maakt je überhaupt geen zorgen dus. Want je bent vol vertrouwen. Maar er verandert dus ook niet zo heel veel.
Het is wat ik wel lastig vind, bij ons gaat heel het wielerseizoen veranderen. Dus we hebben nu elke keer het WK in maart gehad en hadden we de wereldbeker eigenlijk ervoor. Maar ze willen bij ons het WK nu naar oktober verplaatsen, geloof ik. Dus het volgende WK zou pas 2021 oktober ergens zijn. Maar ik weet dus niet of we nou nog wedstrijden gaan hebben voor de Olympische Spelen. En het lijkt me wel een heel raar idee als we anderhalf jaar geen wedstrijden hebben. We hebben nog wel het EK. Ja, dat is toch wel iets anders dan een wereldbeker of een WK.
Ja, maar dan organiseren Thijs en ik wel een wedstrijd ergens.
Ja, dat is goed. Ja, als we gewoon al met als we gewoon een NK hebben, dan hebben we al een...
Ik wou zeggen.
Ja, dan heb je het hoogste niveau wat je wil hebben.
Ja.
Het is tegenwoordig bijna lastiger om je te plaatsen binnen de Nederlandse ploeg voor de teamsprint of voor een groot toernooi dan op een groot toernooi een medaille winnen.
Ik reed op het NK reed de 4e tijd op de sprintkwalificatie. Dat was denk ik het slechtste resultaat van heel het jaar.
Nee, bedoel ik.
Okay. Zo, dat zegt wel een hoop, zeg.
Ja, nou, daar was ik ook niet gefocust hoor, maar dat geeft wel niveau aan.
Hmm. Hoe is het voor die andere jongens binnen het team? Want er waren natuurlijk ook jongens die, nou, zeker de positie van starter in het teamsprint, in jullie teamsprint-team. Dat was best wel een zwaar bevochten positie waarin Roy van den Berg het leek te gaan halen. Althans, er was geloof ik nog een soort bike-off georganiseerd.
Er zou een bike-off zijn eind juni. En daar werd dan bepaald wie de starter zou worden. Ja, die zal nu ook niet doorgaan. En ik weet niet wanneer die wel gaat zijn. Maar ik woon eigenlijk samen met Niels van Doenendaal. Dat is eigenlijk zeg maar de andere starter. En ja, dat training nu eigenlijk
die
elke dag
twee zitten
mee.
Echt tegen elkaar. Ja, precies. Dat zijn echt de twee grote concurrenten voor die plekken. Roy van den Berg tegen Niels van Toenmiddel.
Ja. En met Niels werden we wereldkampioen in 2018. En met Roy in 2019. En een maand geleden in Berlijn. En verder, voor Niels is het misschien wel in het voordeel. Het is lastig zeggen, maar we weten natuurlijk niet hoe het er allemaal uit gaat zien.
Leg even uit, waarom zou het voor Niels in het voordeel zijn?
Roy was echt in super vorm. Op het WK in Berlijn. En de testdag die is dan nu over 3 maanden zou die geweest zijn, denk ik.
Dus, 26 juni.
De kans dat Niels dat even ging inhalen is heel klein. En daar ging hij nog wel voor. Dat is natuurlijk logisch. Je doet alles voor die Olympische Spelen. Maar als het nu langer gaat duren, dan heb je natuurlijk meer kans. Ik denk dat het wel bij heel veel sporten Ja, dat je wel gaat merken dat jonge renners of jonge atleten, ja, zeg maar, gaan denken van ja, nu heb ik meer kansen volgend jaar wel te gaan. Ja,
ja, Niels is iets jonger dan Roy, dus volgend jaar zijn, ja, ze allebei een jaartje ouder, wat in het voordeel is van Niels en nadeel van Roy. Dus Niels ging juichen door de kamer toen het spelen was. Ja,
nee hoor, dat viel nog wel mee. Maar je begint, die besef komt altijd pas heel, komt eigenlijk later, want je denkt niet, oh, door de spelen gaan door van, oh, dan heb ik net helemaal kans. Nee, zo, nou, zo denk je niet. Maar ja, misschien in de achterhoofd, ik heb geen idee. Het kan wel iets betekenen voor de andere renners in het team. Dat denk ik wel, ja.
Wat ga je doen straks in augustus? Ga je op vakantie? Wat doe je nu met trainen? Is het allemaal een beetje houtje-touwtje nu, dat je denkt, nou ja, het zal wel.
Ja, ik heb, we zitten nu in een duurperiode. Ik zou eigenlijk nu in Mallorca zitten. Dus ik kwam eigenlijk goed uit. Want ja, we kunnen dus niet de wielerbaan op, maar ik kan dus gelukkig wel buiten fietsen. Ik heb vanochtend 3 uur gewielrend. Dat is mijn langste ritje van dit jaar tot nu toe. maar ik zat gisteren trouwens ook op de fiets toen ik het nieuws hoorde. En toen dacht ik wel even van, ja, waar ben ik dan eigenlijk nu voor aan het trainen? Want ik weet helemaal niet wat mijn volgende wedstrijd wordt. Dat is wel een heel gek idee. Dat gevoel heb ik denk ik nog nooit gehad in heel mijn sportcarrière. Maar goed, vandaag toch weer op de fiets gestapt, 3 uur gemaakt, wat voor mij heel veel is. Ja, ik wil toch, ja, die conditie moet ik toch hebben, dus die bouw ik maar op. Maar ik hoop wel dat ik binnen 2 weken wel meer nieuws heb over hoe het allemaal uit gaat zien.
Ja, grote kansen dat natuurlijk niet zo is. Praat je nou veel met je collega's? Ja, Niels uiteraard, maar
ja.
Heb je Theo Bos bijvoorbeeld nog even gesproken? Hebben jullie een groepsapp waarin de verhalen over en weer gaan?
Dat valt eigenlijk al mee. Ik heb Theo toevallig wel vorige week gesproken, van de week. Over hoe de situatie is en hoe we trainen. Want, hij is er altijd heel benieuwd naar, dat vind ik wel mooi. Maar verder, ik spreek niet alle teamgenoten. Ik heb al veel contact, ja, met Niels natuurlijk, die woont, ja, hier. En ik heb bijna al mijn ritjes samen met Jeffrey gedaan. Maar ik heb eigenlijk de andere sporters heb ik al 1,5 week niet meer gezien. Dus,
Theo is een oudje, hè, Harry?
Ja, zeker.
Kan ook invloed hebben. Die had nog, ja, die had nog ergens een 0,0001% kans in zijn hoofd dat hij ook starter kon worden op de Spelen.
Ja, hij ging zijn best doen. Ja.
Ja.
Nou, laat ik het hoe lastig het wordt, denk ik. Maar nee.
Ja.
Theo is ondertussen zo oud dat hij in een andere risicogroep valt, volgens mij.
Ah, arme Theo. Hij is er niet bij.
Dat mag. Theo was wel naar de Spelen gegaan, toch? Als starter voor ons.
Ja, voor ons wel. Wij hadden Theo een aanbieding gedaan.
Ja.
Okay.
Helaas.
Theo zou nu volgens mij eigenlijk naar Bolivia gaan op hoogte. Voor zijn,
ja, klopt, ja,
voor zijn wereldrecord. Maar dat gaat ook allemaal niet door. Dus, maar daar heb ik hem eigenlijk ook niet echt meer over gesproken. Want wij zitten eigenlijk ook allemaal in ons eigen huis in isolatie. En we doen onze trainingen wel, maar we zien elkaar amper.
Hoe doe je nu krachttraining dan? Doe je dat thuis? Heb je,
ja,
heb je je tafel verbouwd? Of hoe heb je dat gedaan?
Hugo, onze coach, die heeft op de dag dat alle trainingscentra's dichtgingen, heeft hij eigenlijk alle krachtspullen opgehaald uit Omnisport. Heeft hij 2 keer de bus helemaal volgeladen en heeft hij eigenlijk langs alle huizen hier in Apeldoorn heeft hij allemaal krachtspullen langsgebracht. En ik en Niels hebben dus nu onze eigen krachthonk in de tuin. Je moet wel elke keer naar buiten halen. Dan staat in ons klein schuurtje staat alles opgestapeld. En dan moeten we, ja, doen 2 keer in de week, dinsdag en vrijdag, moeten we alles naar buiten slepen. En dan gaan we daar onze krachttraining doen.
Ja, dus de helft van de training heb je al gehad als je alles naar buiten hebt gesjouwd.
Nou, dan ben je in ieder geval wel warm. En dat is wel fijn.
Ja. Ja.
Maar je hebt niet alle apparaten, of wel? Heb je gewoon een volledige selectie aan krachtapparaten?
Nou, we hebben eigenlijk een stang. En dat doen we. Daar kan ik nog bijna alles mee doen. We hebben, zoals Jeffrey, die heeft zelfs de legpress in zijn schuur staan. Die heeft, zeg maar net iets meer last van zijn rug. Dus die kan niet alles doen. Dus ik ben gelukkig nog jong en ik ben nog heel soepel. Maar stel ik wil wel legpress doen, dan zou ik nog wel langs Jeffrey kunnen gaan om daar in de schuur te trainen. Dus voor mij 3 minuten fietsen hier. Dus kan wel langs gaan. Maar over het algemeen kan ik eigenlijk alles wel aan de trein. We hebben verschillende stangen en alle gewichten. kan 200 plus kilo squat hier nog. Dus dat is super.
Maar waarom hebben we dan al die topsportcentra door heel Nederland ingericht eigenlijk?
Nou, het is toch wel prettig hoor, om in de omnisport te gaan en daar alles te doen.
Zeker. Ja. Ja, het zijn rare tijden.
Ja, zeker.
Zullen we snel teruggaan?
Graag.
Jij droomde ooit heel lang geleden van de Spelen van Tokio, toch, Harry?
Ja.
Maar niet als baanrenner.
Nee, ik weet nog heel goed, ik was BMX'er en in 2008 werd het Olympisch. En vanaf toen ging ik eigenlijk over de Olympische Spelen nadenken. En dan ga je een beetje rekenen. Dan zou 2020 zou de eerste mogelijkheid zijn. Ja, dat is nooit veranderd. Al de sport.
Maar hoe, laten we eerst, hoe kom je bij BMX terecht?
Ik kom uit Luiksgestel. Daar is ook nog elk jaar een hele mooie wielerronde. Maar in Luiksgestel hebben ze een BMX-baan. En eigenlijk een paar jongens uit de buurt die deden BMX. En zodoende ben ik daar ook een keer gaan proberen, een keer gaan kijken. Ik weet niet meer precies hoe het allemaal gegaan is. Maar ik ben om mijn zesde ben ik voor het eerst daar gaan trainen. En eigenlijk al vrij snel ook wedstrijden gaan rijden. En ging in mijn jeugd ging altijd wel goed, maar ik was nooit een van de beste. Ik zat altijd een beetje vierde, vijfde van Nederland. Ik deed wel altijd mee aan de NK. Dat kan bij BMX al van veel jongs af aan. En ook vanaf, ik denk toen ik 12 was, begon ik wel echt wedstrijden te winnen. En toen, rond die tijd, dan begin je ook over de Olympische Spelen na te denken.
En wat, als ik oude foto's daarvan zie, wat mij daarin opvalt, is dat je toen al van die idioot dikke bovenbenen had.
Nou, ik was wel altijd een van de sterkste al in het team, ja. Ik squatte al boven de 200 kilo, terwijl ik nog BMX'te, ja.
Maar is dat aangeboren? Hebben je ouders dat?
Mijn vader is ook al heel sterk, dus ik denk wel dat het echt aangeboren is. Ik heb in ieder geval de bouw om wel sterk te worden. En ik ben ook wel jongs af aan al, ik heb naast het BMX'en toen ik jong was, heb ik ook nog geturnd. Ik denk 4-5 jaar. Dus ik was eigenlijk al, ik denk toen ik bijvoorbeeld 10 was, toen trainde ik al elke dag. Maar gewoon puur uit plezier. Ik deed 3 keer in de week ging ik BMX'en en 2-3 keer in de week ging ik turnen. En puur omdat ik het allebei heel leuk vond. Ik weet zelfs nog dat ik een keer moest gaan kiezen, zeg maar, voor welke sport ik zou willen gaan. En maar eigenlijk vanaf jongs af aan dat ik al zoveel sport. En ik denk dat ik daar ook wel de bouw heb gekregen om zo sterk te kunnen worden.
Wat was je overwogen? Oh. Sorry, Heerja, jij.
Wat was je favoriete onderdeel bij het turnen?
Ja.
ik denk de trampoline. Ik heb nooit de wedstrijd gedaan. Dus ik heb geen mooie techniek of noem maar op. Maar het was altijd vooral plezier. En dan is trampoline natuurlijk wel hartstikke leuk. Heel veel salto's maken. En verder. Ik heb allerlei onderdelen gedaan, maar dat is me niet zo goed bijgebleven, vooral trampolinen.
Kan je zo'n rondje aan zo'n rekstok maken? Kan je dat? Zoals Epke?
Dat heb ik gekund, maar wel met de coach er altijd bij. Dus ik heb nooit zelf echt rondgedraaid. Nee.
En zou je nog kunnen trampolines springen?
Dat kan ik zeker. Wat ik nog kan is dat ik gewoon op de grond, op het gras, kan ik gewoon een salto achterover. En dan weer op mijn benen staan.
Ja? Dat vind ik zo indrukwekkend.
Dat is eigenlijk het enige wat ik nog kan. Daar ben ik heel trots op.
Heb je overwogen om echt turner te worden? Is er ooit een moment geweest dat je dacht, ik ga gewoon de Olympische Spelen halen als turner?
Nee. Ik heb ook echt gewoon nog nooit een wedstrijd gedaan. Dus altijd gewoon voor plezier dat ik geturnd. En dan was BMX'en, daar deed ik wel wedstrijden. En dat was dan toch wel de sport die ik deed voor mijn gevoel, zeg maar.
Nou, jij hebt zeg maar de hele ontwikkeling van de BMX heb je meegemaakt. Wat jij zei, dus in 2008 was het voor het eerst Olympisch. En vervolgens werd het steeds populairder, maar werd het ook steeds gevaarlijker.
Ja, klopt.
Er zijn zo verschrikkelijk veel BMX'ers die zeggen dat ze afgehaakt zijn vanwege het gevaar. Ben jij er ook een van?
Nee, zou ik niet zeggen. Ik vond het wel. Ik moet zeggen, ik vond het oude BMX misschien zelfs mooier dan het nieuwe met hoge starten van de grote pulten en hoge snelheid. Maar ik was er niet bang voor.
Kun je dat verschil uitleggen? Wat is er precies veranderd?
Ik kan nu nog steeds naar mijn BMX-baan gaan in Lexgestel. Dan heb je een startheuvel van, ik denk, 3 meter hoog. En dat was al, dat was vroeger, als toen ik klein was, was dat echt een, zeg maar, een hoge startheuvel. Maar als ik, als je naar Papenau gaat, waar dan de supercrossbaan ligt, waar de werelddekens op gereden worden, dan heb je gewoon met een 8 meter heuvel te maken. Dus ja, de snelheid ligt veel hoger. De bulten zijn veel groter. Je moet bulten altijd springen eigenlijk. Maar toen ik klein was en bijvoorbeeld op kleine banen, daar had je gewoon kleine bulten. Moest je ook achterwielen. Je hebt allerlei technieken natuurlijk bij BMX, maar dan was niet springen altijd het snelste. Maar ze hebben er eigenlijk voor gezorgd dat het bij supercross wel zo is. En ja, er komt dus hogere snelheid bij kijken, grotere sprongen. Er is ook meer kans dat je, als je valt, dat je grotere blessures hebt eigenlijk. Dan moet ik wel zeggen, ik heb veel blessures gehad. Maar ik heb eigenlijk nooit, toen ik op de leeftijd kwam dat ik op die supercrossbaan reed. Ik heb op Papenau gewoond, daar getraind. Maar toen was ik eigenlijk altijd al geblesseerd. Dus ik heb denk ik maar 1 wedstrijd ooit op de supercrossbaan gereden. Dus ik heb het wel meegemaakt, maar ik heb daar niet echt wedstrijden op gereden. En ik heb niet dat echte gevoel. Dat zou ik niet zeggen.
Maar jij bent dus niet bang geworden. Jeffrey Hoogland, de nummer 2 van het WK sprint. En jouw teamgenootje in de teamsprint waar jullie al verschillende keren wereldkampioen mee zijn geworden. Eigenlijk de één na snelste man op wielen van deze planeet. Ja, die komt ook uit de BMX. Ik heb wel eens met zijn ouders gesproken. En die heeft volgens mij verschillende broers die ook BMX'ten. En die zeiden, we zaten elke week wel ergens op de EHBO. Daar werden we wel een beetje gek van.
Ja, nee, dat. Ik heb ook heel veel blessures gehad. Maar eigenlijk op het moment dat ik stopte met BMX, toen is me echt door de arts is verteld van, je moet gewoon stoppen. Dit kan niet meer. Als jij nog een keer op je schouders valt, dan kun je misschien wel nooit meer sporten. Dan kun je nooit meer iets doen. Ik ben meer echt gedwongen gestopt dan dat ik er echt bang voor was.
Wat was die blessure? Kun je dat uitleggen? Wat was er mis met die schouders?
Ik heb mijn schouders heel vaak uit de kom gehad. Ik ben om mijn 16e begonnen. Ik heb denk ik toen wel misschien al wel 10 keer mijn rechterschouder uit de kom gehad. Toen heb ik me daaraan laten opereren. En daarna ben ik ook op Papenau gaan wonen. Dus dan kon ik eigenlijk daar mooi gaan revalideren. Dan zou ik mooi meteen bij de topsportarts kunnen revalideren. En dan kon ik daar gaan bouwen aan mijn weg richting de Olympische Spelen. Alleen ik heb daar 2 jaar als BMX op Papenau gewoond. En het is alleen maar slecht gegaan eigenlijk. Want nadat mijn operatie hersteld was, ben ik weer gevallen. Weer die schouder uitgekomen. Toen heb ik voor de 2e keer mijn rechterschouder laten opereren. En toen ben ik weer gaan fietsen. Toen op een gegeven moment viel ik een keer in Valkenswaard en had ik allebei mijn schouders uit de kom. Dat was toen, vind ik heel heftig.
Ja.
Het was toen eigenlijk voor rechts niet eens zo bijzonder, want dat was ik aan gewend. Die is al zo vaak uit de kom geweest, 2 keer geopereerd, gebeurde weer. Maar voor links was het toen de eerste keer en toen, die deed ook echt super veel pijn. Dat was, het werd een keer helemaal gek. En toen, bijna diezelfde week is nog besloten van, Harry, het gaat niet meer, je moet gewoon stoppen. Maar ook in dezelfde week ben ik nog overgestapt naar het damenrennen. Dus het is toen eigenlijk heel snel gegaan.
Ja, dat moet je even vertellen. Want de beslissing viel om te stoppen met BMX. Viel de beslissing op een maandag, als ik goed geïnformeerd ben. En op woensdag was het al duidelijk dat je naar de baan ging.
Ja, nou, dat weet je wel precies. Ja, nee, dat klopt. Dan ga je maandag, op zondagavond ga je weer naar Papenau toe. En toen liep ik nog met 2 Mutella's om, volgens mij. Maar toen op maandag, toen heb ik bij de arts en de fysio gezeten. Allemaal gesprekken met de coaches. En de baan die zat al een beetje, het zat er al een beetje aan te komen. Ik was eigenlijk denk ik de maand ervoor of zo, was ik een soort proces begonnen om misschien 1 keer per week met de baanrenners mee te gaan. Gewoon om te kijken of dat ook iets voor me zou kunnen zijn. Gewoon omdat ik toen alweer zo aan het kloten was met die schouders. Maar ik was toen niet zo enthousiast. Ik heb toen 1 keer op de baan gereden. Dus toen was ik een keer in Alkmaar meegegaan met het talententeam. Ja, dat was wel leuk. Maar als je BMX gewend bent en je hebt helemaal geen verstand van baanrennen, dan ziet het er heel saai uit. Dan lijkt het een beetje rondjes rijden. Ik weet nu al beter. Maar ik was toen niet zo enthousiast. En waar de baancoaches vooral geïnteresseerd in waren, was waren mijn wattages op een wattbike en wat ik allemaal kon in het krachthok. Daar zagen ze wel echt potentie in. Dus die trokken wel toen al een beetje aan me van, Harry, kom net even naar de baan, dan heb je al die blessures niet, dan stukken veiliger. Dus die zaten altijd al een beetje te pushen. Maar toen ik stopte met BMX, was die beslissing natuurlijk heel snel gemaakt. Ik voelde me gewoon een en al topsporter. En ik wou dat niet opgeven. Ik had er al zoveel jaren voor getraind voor mijn gevoel. En ik wou er gewoon, ik wou die droom gewoon doorzetten. En ik had heel veel geluk dat toen ik kon.
Het is, was het René Wolf die jou naar de baan heeft gehaald? De ex-bondscoach van Nederland?
Uiteindelijk wel. Maar ik woonde toen op Papendal. Daar had je nog Steve McEwen. Die was toen de talentcoach. Die zag mij natuurlijk heel vaak. Die zat altijd te zeuren dat ik naar de baan moest komen. Maar René Wolf die heeft wel de beslissing gemaakt. Die zei van, je bent welkom. En ik heb toen een jaar bij de talenten moeten rijden. Ik heb me toen nog links en rechts allebei moeten laten opereren. In het jaar dat ik toen al deed baanrennen. Maar ik wist ook dat ik daarna dan na de Olympische Spelen van Rio zou ik dan ook meteen bij het Nederlands team kunnen komen. Nou, dat was gewoon René Wolf die daarover besliste. En die mogelijkheid had ik bij BMX niet eens om meteen naar de Nederlandse selectie te gaan. Terwijl René Wolf die stond met open armen van kom maar. Ja.
Leg eens uit waarom het allemaal BMX'ers zijn die ze hebben gechefd. Eigenlijk, je hebt Jeffrey Hoogland, maar je hebt ook Edis Lichtlee gehad.
Ja, Gooi van den Berg, Sam Lichtlee.
Sam Lichtlee, ja.
Ja.
Eigenlijk de helft, misschien wel driekwart van onze goede baanwielrenners komt uit de BMX. Hoe kan dat?
Ja, klopt. Sowieso, wat het eigenlijk bijzonder is aan baansprint, dat doe je niet vanaf een jonge leeftijd. Dus dat is eigenlijk onmogelijk. Heel vaak zijn het wegwielrenners die de baan opgaan. Het zijn schaatsers en tegenwoordig zijn het heel veel BMX'ers. Maar ze komen eigenlijk bijna altijd uit een andere sport. En wat ik het mooi vind bij BMX, daar kun je al van jongs af aan kun je wedstrijden rijden. Dan word je uitgedaagd, dan word je in principe al echt een topsporter. En ik denk op het moment dat wij als BMX'ers overgingen naar baanrennen, dan weet je al wat topsport is eigenlijk. En ik vind het nog steeds twee compleet verschillende sporten. Ze worden vaak heel erg vergelijkt met, het is allebei explosief en op snelheid. Maar baanrennen is amper explosief. Het zijn gewoon hele grote verzetten en het is een echte krachtsport. En BMX is de kleine verzetten en snelheid, heel veel techniek. Ik vind het twee heel verschillende sporten. Maar ik denk wel dat de BMX een hele goede basis is voor het baanrennen. Je hebt natuurlijk wel je cadans waar je kan trappen vanuit het BMX'en. En dat je een hele goede trapbeweging hebt, dat brengt je heel ver. En bijna alle BMX'en die zitten ook in het krachthok. Sommige al van heel jongs af aan. En dat geeft gewoon echt een voordeel bij het baanrennen. Dus natuurlijk bij het wegwielrennen dan... dat is toch net iets anders. Dan heb je wel heel veel fietservaring. Maar dan heb je meestal nog niet veel gedaan in krachthonk. En je hebt meestal toch net iets andere lichaamsbouw als die BMX'ers die dan de baan op gaan.
Wat was dan de belangrijkste les die je moest leren in het begin van jouw baantrainingen?
Een echte les is denk ik gewoon de tactiek. Dan denk je van, ik doe wel even sprinten of een keier in. Maar er komt zoveel tactiek bij kijken. Dan ben je misschien wel de allersnelste. Maar dan ga je niet winnen. Zo makkelijk is dat niet. Maar ik weet ook nog dat toen ik overstapte. Dat ik werd eigenlijk een stuk slechter in de krachthonk. Dat vond ik zelf heel, heel onprettig. In het eerste jaar, merkte ik wel mijn lichaamsbouw helemaal veranderde. Dan kreeg ik nog een stuk dikkere benen. Ik denk vooral door heel veel lactaat aanmaken op de baan. Maar je lichaam moet het wel aankunnen. Maar ook een stuk meer duur. Dus op het begin ging mijn kracht echt gewoon naar beneden. Ik kon iets van 210 kilo squatten toen ik naar de baan ging. En ik denk na een jaar dat ik misschien maar 190 haalde. En ik ging wel weer heel snel weer de goede kant op.
Ja,
amateur.
Ja. Tussentijd al twee keer mijn schouders laten opereren. Dat helpt natuurlijk mee.
Nee. Maar schrik je daar dan van? Van mijn lijf gaat achteruit, mijn kracht vloeit weg.
Ik weet ook nog heel goed, op het moment dat ik voordat ik blessures kreeg, was ik nog Europees kampioen BMX. Was dan bij Boys 16, dus nog in de jeugd. Ja, dan ga je baan beginnen en dan ben je eigenlijk weer helemaal niemand. Dan ben je gewoon een beginner. Dat was ook wel een heel raar gevoel. Ik wou het liefst eigenlijk zoveel mogelijk wedstrijden rijden. Ik wilde goed worden. Ja, dat wil je dan gewoon als topsporter. Ja, zo makkelijk ging dat ook niet. Dus dat... een paar jaar later praat ik wel anders. Maar ik weet nog, toen het eerste jaar, dat was echt wel lastig. Ik heb me toen laten opereren. Een wedstrijdje gereden. Ik heb mijn allereerste wedstrijd ooit heb ik wel gewonnen. Dat was een sprintwedstrijd in Duitsland. Toen, op de dag zelf zijn me de regels nu uitgelegd. Ik had geen idee. Maar ik was gewoon heel sterk. Wat ik nu nog steeds ben. En gewoon met domme kracht gewonnen. Niemand die me kende, niemand die wist wat ik aan het doen was. Dus met een beetje geluk kon ik daar winnen. Want toen heb ik de dag erna reek nog een wedstrijd. Toen lag ik de eerste ronde meteen uit. Dus was ik misschien gewoon een beetje geluk. Maar,
was dat die wedstrijd in Cottbus?
Ja, helemaal goed.
Oh, dat was de eerste. Oh, ja.
Ja. Ja, eerste wedstrijd. Dat was ook denk ik na 3 maanden dat ik op de baan trainde.
Maar dat is toch heel gek eigenlijk, Harry. Die sport leefde helemaal niet voor je. Als je de regels niet kent en je kent je dus ook niet. Kende je bekende baanrenners toen je begon? Kende je Chris Hoy en Jason Kenny en Theo Bos en dat soort jongens?
Nou, het is heel erg. Ik kende dus eigenlijk alleen maar Jeffrey Hoogland. Want ik wist, die komt van, die kende ik vanuit de BMX. En ik wist ook dat hij goed reed op de baan. Ik had geen idee hoe goed. Ik had geen idee. En ik weet zelfs nog een keer dat ik... toen ik bij baanrennen kwam, kwam ik dus bij de talenten. En toen kwam ik bij Sam in het team. En Sam kende ik natuurlijk ook al vanuit BMX'en.
Ja, Sam Lichtley.
Die heeft me toen heel veel geleerd. Maar ik weet dus nog heel goed dat we een keer in Alkmaar aan het trainen waren. En toen reed Theo Bos daar rond. En toen zei Sam van, hey, moet je kijken naar Theo Bos. Ik had werkelijk waar geen idee wie Theo Bos was. Ja. Dus het is heel erg. Ik zou me nu ook echt voor schamen. Maar... Nee, ik kende echt gewoon heel de sport niet. Ik kende niemand niet. Dus ook Theo Bos niet.
Ja. Maar wanneer gaat het dan leven? Dat is toch heel grappig. Dat zou het, als je sport, de meeste Olympische sporters, die zeker diegenen die wereldkampioen zijn of die Olympische medailles kunnen winnen, die hebben daar hun hele leven naartoe geleefd. Die ademen die sport, die zijn er helemaal mee opgegroeid. En jij speelt het eigenlijk pas een paar jaartjes en daarvoor had je er een hele reet verstand van. Hoe gaat dat? Hoe gaat zo'n proces dat je zo'n sport leuk begint te vinden in zo'n korte tijd?
Ik denk dat vooral een passie van mij is om gewoon de beste te willen zijn. En daardoor dan ook heel snel wil kunnen. Ja, ik wil daarna daardoor heel snel leren. Maar baanrennen is heel snel gaan. Ik heb toen dat eerste jaar was lastig. Gewoon een lastige periode voor mij met mijn schouders en nieuwe sport leren. Maar daarna kwam ik dus bij René. Kwam ik dus bij het nationaal team. Maar toen werd ik ook meteen al met grote wedstrijden meegenomen. Ik heb toen een wereldbeker in Apeldoorn gereden. Dat ging allemaal nog vergemeten hoor. Ging helemaal niet goed. Maar toen mocht ik na de Olympische Spelen was het EK. Was het EK in Parijs. Maar degenen die naar de Olympische Spelen waren gaan, die trainen helemaal niet voor die wedstrijd. Dus ik mocht toen naar het EK. Gewoon omdat de rest ging er niet heen. Dus daar was ik heel blij mee. Maar ook daar. Toen reken ik op de 200 meter reken 10-0. Dat was toen een super, reek een halve seconde van mijn PR af. Anderen doen daar jaren over. Toen kwalificeerde ik me daar nog niet eens mee. Dus dat was toen wel jammer. Toen was ik 19, ik ging de eerste 18 door. Maar dat is ook eigenlijk mijn laatste wedstrijd geweest waar het niet goed ging. En daarna ben ik toen eigenlijk in winter gaan trainen met René, met het Nederlands team. Toen zijn we ook naar Anadia geweest, trainingskamp. En daar merkte ik wel echt, daar heb ik echt gigantische stappen gemaakt. Dan, je kijkt op naar de rest van het team. Je leert daar echt superveel van. Want we zijn net na een Olympische Spelen geweest. Zitten in een na-Olympisch jaar. Ja, die weten gewoon supergoed waar ze mee bezig zijn. Ja, die doe je gewoon na. Ik heb daar wel vertrouwen in. Dus,
gewoon afkijken.
Gewoon afkijken. En daar leer je het meeste van. En daarna ging ik toen naar het WK in Hongkong in 2017. Toen had ik eigenlijk nog steeds... Ik was eigenlijk aan het trainen in Anadia, dat was toen in februari. Toen was ik aan het trainen voor Team Sprint voor de start. Ik wilde starter zijn. Ik dacht dat is het makkelijkste. Makkelijkste voor een BMX'er. Jeffrey is ook zo begonnen, die was ook op het begin de starter. Ondertussen is hij de derde man in de Team Sprint. Maar goed.
Elk jaar een positietje naar achteren geschoven, zeg maar. Met iets meer uithoudingsvermogen. Yeah. En misschien iets minder explosiviteit. Want die starter. Yeah. Iedereen moet lanceren.
Ja, klopt. Ja, ik dacht, die stap die is het makkelijkste en die is het kortste. Want ik had toen nog niet heel veel inhoud. Maar toen, Jeffrey werd eigenlijk ziek toen net voor het WK in Hongkong. Hij had toen last van zijn nieren. En toen, Jeffrey was eigenlijk de vaste tweede man. En toen miste René Wolf dus een tweede man in zijn team. En toen hebben ze mij eigenlijk gewoon op twee gezet. Ik heb toen nog één keer kunnen trainen in Alkmaar. Hebben we een kleine wedstrijd gereden tegen de Britten. Het was gewoon Nederland tegen de Britten, zeg maar. Hebben we teamsprint gereden. En toen, die nacht is Jeffrey ziek geworden. Dus op de ochtend kreeg ik door van, Harry, jij gaat op twee rijden. Ik had toen ook nog nooit op twee gereden. Ik had er helemaal geen verstand van. Ik had helemaal geen verstand van tijden. Gewoon gedaan. En René was tevreden. Dus toen mocht ik mee naar het WK in Hongkong. Mocht hij daar ook op twee gaan staan. Maar zelfs daar had ik nog geen idee wat dan een goede tijd was of een kans maakte. Toen was ik echt een broekje in het team. Toen was ik volgens mij nog 20 of 19. Nee, was ik net 20 geworden in maart. En het was in het WK in april. En toen weet ik nog heel goed, toen ging ik mee. Maar ik hoopte echt top 8 te rijden. Want als ik top 8 reed, dan kreeg ik een A-status van NEC-NSF. Daarvoor had ik nog helemaal geen inkomen. Dus dat was het doel voor mij, top 8 rijden met het team. Dat moet te doen zijn in principe. En toen uiteindelijk werden we gewoon tweede daar. We hadden zelfs kunnen winnen op de teamsprint. Maar ik verknalde het helaas in de finale. Het klikte uit. Toen, ja. Dat was nog iets veel druk voor mij, denk ik. Maar daar was ik toen echt al super blij mee. Blijkbaar waren die tijden waren super goed. Ik reed bijna de snelste rondetijd van de dag daar ten opzichte van de andere landen. Toen mocht ik daarna ook in één keer de sprint rijden individueel. Daar had ik ook gewoon nog geen verstand van. Het was toen mijn eerste sprinttoernooi waar ik eigenlijk met René reed. Dus René ging echt heel veel coachen die dag. En daar ben ik uiteindelijk ook gewoon tweede geworden op de WK op de sprint. Terwijl als ik daar nu naar terugkijk, dan schaam ik me echt. Want ik heb daar gewoon geen idee hoe tactiek werkt. Geen idee wat ik aan het doen ben. Ik was daar gewoon sterk. En ik had denk ik het voordeel dat de andere renners mij ook onderschatten. Want ze zagen, zeg maar, het is gewoon een jonge renner. Nieuw bij de baan. Die zal niet zoveel kunnen. Hij kon zijn gelukkig wel een beetje verrassen toen.
Dit is een ongelofelijk verhaal, Harry. Het is je allemaal overkomen.
Ja.
Advocaat van de duivel, Harry. Dat doe je nu toch nog steeds gewoon zonder tactiek. Je gaat gewoon, als ik zie hoe je een keirin wint op het WK of de sprints in het tweede sprinttoernooi. Het is toch gewoon, op het moment dat jij aanzet, zit niemand in het wiel en dan is het gewoon klaar.
Het is toch wel iets lastig hoor. Ik ben heel erg, ik ben misschien een beetje autistisch in tactiek. Ik probeer eigenlijk alle scenario's al voor me te zien. Dus voor zo'n finale keirin probeer ik eigenlijk gewoon op alle manieren die mogelijk zijn, probeer ik het voor me te zien en bedenk ik van wat moet ik doen, hoe kan ik hem winnen. Kijk dan ook heel veel filmpjes, ik wil heel veel terugzien, ik wil alles weten wat de andere renners gedaan hebben. Misschien ben ik dan wel de snelste, maar ik wil nog steeds gewoon op een goede manier winnen en ik wil gewoon de kans dat ik een fout maak, die wil ik voorkomen. Dus ik ben er wel heel erg mee bezig. Ik probeer dan ook echt, zoals de WK-finale, die had ik van tevoren al helemaal uitbedacht. Ik denk op die bocht wil ik gaan staan. Als de Japanner in mijn wiel zit, dan moet ik daar het rechtstuk niet even blijven zitten. Dan moet ik pas met de ronde gaan en opstaan. Ik had hem zeg maar helemaal al voor me gezien en zo gebeurde het ook. En ja, dat vind ik fantastisch. Dan ben je de snelste, kun je je plan uitvoeren en dan pak je hem tactisch en op kracht, zeg maar. Dat vind ik wel echt het mooiste.
Maar nu weet je dus alles van die sport in feite. Je weet dus, je kijkt alles terug, je kent al je tegenstanders.
Ja.
Mag ik even een stiekem vraag? Vind je baanwielrennen leuk? Of vind je het winnen leuk? Als het klaverjassen was geweest, was het dan ook leuk geweest?
Nou, ik vind zeker het winnen leuk. Winnen is wel echt mijn passie, denk ik. Maar ik vind de baanwielrennen wel fantastisch. Ik wil ook een andere wedstrijd zien om gewoon te zien hoe het gaat. En wie je wint en noem maar op. Niet per se dat ik dan beter word als ik de tactiek zie, maar... Nee, ik kan er echt van genieten. Ik heb daar ook echt wel mijn passie in gevonden. En ik kan nu zelfs zeggen dat ik het ook gewoon een mooiere sport vind dan het BMX'en. Dat heeft wel even geduurd, maar ik vind het echt stukken mooier. Ja.
Waarom?
Um, komt toch meer bij kijken, vind ik. Misschien net iets, ja. Het is een meer ontwikkelde sport, denk ik. En bij BMX is het toch nogal snel wie de snelste is. En dan moet je natuurlijk wel technisch zijn. Er komen ook heel veel factoren bij kijken. Maar als je daar gewoon de snelste bent, dan win je. En bij baanrennen, ja, daar komt het ook die tactiek bij kijken. En die tactiek, dat vind ik wel echt fantastisch. Dat vind ik gewoon heel leuk.
Grappig, want ik denk dat heel veel mensen buiten het BMX en baanwielrennen naar die sport kijken en denken dat BMX veel tactischer is.
Ja, BMX, daar wil je gewoon op kop liggen. Maar vanaf de start op kop liggen is het meest. Heb je de meeste kans om te winnen.
Meest lucratief. Ja. Dus ja, je hebt eigenlijk maar één tactiek.
Ja, en in de sprint zou ik toch niet meteen op kop gaan rijden, is niet altijd anders.
Maar ben jij nu zo'n freak dat je ook alle. Als we bij Theo Bos op bezoek zijn, dan moeten we verplicht eerst een uur Japanse Keirin-filmpjes kijken. Van wat er gebeurde in de Super Keirin-finale van 24 jaar geleden. Ja. Doe jij daar je mee? Zitten jullie samen al die oude filmpjes te kijken?
Als ik met Theo over baanrennen praat, dan kan ik wel lang doorpraten, dat wel. Maar hij heeft die hele oude video's, die ken ik niet. Ik ken ook gewoon de renners voor mijn tijd. Die ken ik bijna niet. Dus dat is een heel raar idee om daar. Ja, als ik dan iemand. Zeg maar, video's van Theo, die ken ik allemaal wel. De video's dat hij wereldkampioen wordt, die heb ik allemaal wel gezien, natuurlijk. Maar ik die tussenjaren ook. Ik heb eigenlijk geen idee wat er allemaal gebeurd is. Ik heb die Olympische Spelen wel gekeken, maar die WK's en noem maar op, daar heb ik geen idee van. Nee, dus ik kan wel heel lang doorgaan over baanrennen. En ik kan heel veel video's kijken, maar van voor mijn tijd, daar heb ik niet heel veel van.
Je weet ondertussen wel wie Chris Hoy is, bijvoorbeeld.
Ja, dat weet ik zeker. Ja. Ja.
Het zou zo leuk geweest zijn als je nu had gezegd, wie? Chris?
Nou, op het WK ben ik nog geïnterviewd door hem. En dan vind ik het ook wel, een eer hoe je over me praat. En,
ja, daarom. Ja. Nou, ja, het alleen maar mooie woorden voor je.
Ja, precies. Nee, daar kan ik wel van genieten. En dan weet ik goed genoeg wie die nu wel is. Dus dat vind ik heel mooi.
Ben je ook een materiaalfreak?
Ja. Ik heb toevallig net nieuwe wielen in mijn wielrenfiets. En daar ben ik heel blij mee, net voor mijn dure periode. Ik heb een nieuwe Pioneer krenk, dus dan vind ik het toch net iets prettiger om de weg op te gaan. Ja. En als onze baanfietsen, die zijn natuurlijk super mooi, maar daar kan ik eigenlijk niet heel veel, daar kan ik niet zelf echt iets aan doen.
Nee.
Ja, die is gewoon van de bond en die, daar zit alle beste materiaal zit er gewoon al op. Maar dan, ik let wel op de details, ja.
Heb je wel meegeholpen met de ontwikkeling van die fiets? Hoe is dat in zijn werk gegaan? Want dat is echt een supersonische baanfiets, hè?
Ja, zeker. Ik zat er op het begin nog niet bij. Want de ontwikkelingen zijn al begonnen in begin 2017, geloof ik. Ja, toen was ik nog maar een broekie en had ik weinig stand van baanrennen. Maar vanaf 2018 ben ik bij elke meeting nog geweest waar het over de Koga ging. Over de nieuwe baanfiets. En daar heb ik ook gewoon mee over kunnen praten, hoe ik op de fiets wil zitten, hoe mijn beste aerodynamische houding is en noem maar op. En hoe ik mijn kracht kwijt kan en dat ik ook dus bij wijze van spreken de zadelpin stijf wil hebben en ik wil het stuur zo vasthouden. En daar heb ik ook gewoon fijn over mee kunnen praten en ik denk wel dat we echt de beste fiets hebben die we ons hadden kunnen wensen nu.
Hoe is dat in zijn werk gegaan? In het verleden, zeker in Olympische jaren, zag je dat er een enorme materiaaloorlog aan de gang was. En die werd, zeker op de Olympische Spelen, altijd gewonnen door de Engelsen.
Ja.
Die hebben soms in tussenjaren, in niet-Olympische jaren, dan verloren ze wel eens. En dan strooiden ze iedereen een bak zout een bak zand in de ogen. En dan was het Olympisch jaar en dan trokken ze wat nieuw materiaal uit de kast. En dan bliezen ze iedereen weer weg. Ja. Dat was best wel een periode waarin Nederlandse baanwielrenners behoorlijk gefrustreerd waren erover. De Theo Bos was een goed voorbeeld, maar ook de duurrenners in de duuronderdelen, ja. De achtervolging. Die waren best wel echt, die hadden echt zoiets van, we zijn een stelletje amateurs vergeleken bij die profs, vooral uit Engeland. Nederland heeft niet super groot budget, maar jullie lijken er niet echt bij stil te staan of over te zeuren.
Nee.
Ik hoor wel eens verhalen over jullie trainingskampen. Ja, jij haalt net zo'n trainingskamp aan. En wij hebben dan een trainingskamp voor ogen waarbij we denken, dat is dan heel luxe geregeld allemaal met koks en verzorgers en mechaniciens. Maar ik heb daar een keer foto's van gezien. Dat is, ja. is een soort Spartaans trainingskamp. Story
als wij aan nou een dia zitten, is het in een soort van klooster. Waar, eigenlijk helemaal niet. Ik vind het heel prettig. Dat is denk ik wel de reden dat we daar nog heen gaan. Want we zijn er zelfs dit jaar geweest. En ik moet zeggen, van weinig budget merken we op het moment weinig. Ik weet niet wat ons budget is, maar eigenlijk wat we willen doen, dat kan gewoon. En de CNSF die ondersteunt ons daar wel heel goed bij in een Olympisch jaar. Dus, maar dan kiezen wij er eigenlijk nog steeds voor om dan wel naar Anadia te gaan. Want daar zijn we de afgelopen 4 jaar ben ik daar gewoon elke keer geweest voor het WK. En we gaan er nu wel maar 2 weken heen. Andere jaren gingen er wel soms 3. Maar wat ik daar heel prettig vind, is dat er eigenlijk gewoon niks te doen is. En dat klinkt heel, heel onbenullig of zo. Maar het enige wat we daar doen is trainen. En de rest van de dag lig ik gewoon op bed. En verder kun je daar nog wel even naar een koffietentje. Daar kun je koffie drinken voor 60 cent op de hoek. En het kost daar allemaal niks. En de mensen leven daar nog uit hun eigen groententuin, zeg maar. Dus het is daar een hele aparte... Eigenlijk een hele andere wereld. Maar het eten zou bijvoorbeeld wel iets beter mogen. Dat zeker. Maar ik zou daar, wijze van spreken, zou ik er volgend jaar gewoon weer heen willen gaan. Ik merk maar, dat ik daar dan...
Je hebt niet het idee, luister, ik ben wereldkampioen. Ik wil gewoon op een plek zijn waar je wel wifi hebt. En waar je een soort jeugdherberg kamertje slaapt.
Nou, ik heb ook gezorgd dat ik dit jaar... ik had dit jaar 80 gigabyte op mijn telefoon. Dus dat ik wel even goed kon internet. Dat zeker. Nou, het wifi is heel slecht inderdaad. Maar nee, ik zou er volgend jaar gewoon weer heen gaan. Ik merk dat ik daar gewoon echt heel goed word. Als ik daar gewoon... Ik ga daar gewoon trainen en de rest van de dag lig ik op bed. En het is wel even saai. Je moet eraan wennen. Je moet er echt... Ik weet niet, mijn eerste jaar was ik daar gewoon veel te actief en veel te druk. En toen zei de andere teamgenoten, zei ik van ga gewoon naar bed liggen. Ga gewoon rusten. Terwijl ja... Ben je helemaal niet gewend. Dat moet je echt leren. En dat is gewoon heel prettig. Ik word er heel snel van. En dan denk je van ja, dit is goed en dit moeten we doen. Maar het is wel zo. We hebben vorig jaar voor het EK zijn we in Grenzen geweest op trainingskamp. En dat is dan echt in Zwitserland. Dat is misschien wel 5-6 keer zo duur als in Anadia. Daar zijn de omstandigheden dan ook wel echt wel een stuk beter. Het is wel te merken. Maar ik denk niet dat ik daar dan als veel betere renner terugkom. We zouden wel, ons trainingskamp voor de Olympische Spelen zou ook 3 weken in Grenzen zijn. Daar ben ik dan wel blij mee. Want dan is dat ook net even nog iets anders als een trainingskamp voor het WK.
Je bent niet jaloers op andere landen die met enorme budgetten strooien, waar renners meer verdienen, waarbij ze veel meer worden verwend en beter materiaal krijgen. Als
ik jaloers zou zijn op budget, dan zou ik het vooral al hebben over de ontwikkelingen van de fiets, van de helm, van de pakken. Dan gaat het vooral om het wetenschappelijke deel van de baanrennen. Niet per se om... Volgens mij het salaris van de Britten valt volgens mij ook nog wel mee. Als ik dat soms hoor, dan hebben wij het misschien wel net zo goed. Maar hun hebben wel, hun hebben volgens mij gewoon een fulltime iemand die 4 jaar lang hun fietsontwikkeling organiseert. En bij ons moet dat toch vanuit Koga zelf komen, niet vanuit de bond, zeg maar.
Nou, zo te horen ben jij heel goed in quarantaine.
Ja. Het voelt nu wel een beetje alsof ik op trainingskamp ben thuis. Dat is toch wel anders, ja.
Ja. Vreemd.
Ja. Ja, ik ben niet jaloers op andere landen met budget. Het enige waar ik misschien wel meer budget voor zou willen hebben, is nog meer ontwikkelingen. Puur omdat het gewoon, het is eigenlijk gratis winst. Dus als ik een snelle pak aantrek, ben ik sneller. Dus die kun je bij spreken, kun je hem kopen met geld. En dan met geld kun je harder gaan. Zo simpel is het wel eigenlijk.
Ja. Maar ik vind het wel knap dat jullie, in dat team, voel je helemaal niks van dat jullie naar andere landen kijken. Jullie zijn alleen maar bezig met zelf sneller worden. Terwijl het mij ontzettend frustrerend zou lijken als er een paar Engelsen zijn die alleen maar door een ander pak aan te trekken ineens een stuk sneller zijn. Hoe doen jullie dat? Hoe krijgen jullie het voor elkaar? Nee, bij de duurrenners is het gewoon, mede daardoor is het gewoon de hele futter uitgegaan. Omdat ze gewoon van baalden... Dat ze niet hetzelfde materiaal hadden als andere landen.
Nou, waar we vooral goed zijn op het moment, of op het moment is dat we naar elkaar kijken. We hebben gewoon test-events voor wedstrijden om te bepalen welke renners er naar de wedstrijd mogen gaan. Dus waar wij voor de wedstrijd eigenlijk vooral mee bezig zijn is elkaar. Dus dan kijken we misschien niet eens naar de andere landen. Dus we proberen gewoon zo goed mogelijk te worden binnen het team. En je weet tegen wie je moet rijden. Je ziet je elke dag. Dus je wil eigenlijk nog harder trainen dan dat je hun ziet trainen. Nou, dat maakt elkaar natuurlijk alleen maar erger. En verder denk ik dat we dit jaar toch... Ik denk als de Olympische Spelen dit jaar waren of volgend jaar... Ik denk dat we nu toch wel echt wel beter voorstaan met materiaal dan andere jaren.
Ja.
En ik denk dat... Ja, misschien niet dat we beter materiaal hebben... Maar ik denk wel dat het een eerlijke strijd zou worden met andere landen. En de Britten hebben daar altijd echt ver in voorgelopen. Maar ik denk nu dat er veel landen zijn gaan komen die echt wel misschien wel... beter of hetzelfde materiaal kunnen hebben als de Britten. Ik denk dat er dit jaar wel echt een verandering in ging komen. Omdat wij daarin meededen, zeg maar.
Dus dan ging je eindelijk die Britten verslaan en gaan spelen.
Dan krijgen ze weer een jaar langer de tijd om te ontwikkelen.
Ja,
of juist niet, hè. Ze hebben nu juist al hun materiaal, al hun foefjes en trucjes hebben ze nu al uitgespeeld. Dan kan iedereen een jaar lang kopiëren.
Ja,
dat is waar, ja.
Ja, ze hebben hun hebben natuurlijk de fiets laten zien, maar ze hebben er niet echt op gereden. Dus dat is toch even afwachten. Maar we hebben wel hun pakken hebben ze gereden op het WK Berlijn. De vrouwen die moesten zich nog, de vrouwensprint, die moesten echt nog punten hebben voor de Olympische Spelen. Dus we hebben gewoon hun pak gezien en ze gingen ook harder. Maar het verschil, dat was niet verontrustend van, daar kunnen we niet tegenop, zeg maar. Dus dat is toch wel prettig om te zien eigenlijk.
Is het ook andersom? Zijn er veel landen die jaloers naar jullie kijken?
Dat denk ik wel. Het is ook wel heel... Toen wij op het WK reden, dan twee keer het wereldrecord. Ja, dan word je daarna wel echt aangekeken. Dan zie je ze kijken van hoe doen ze dat in de hemelsnaam. Ik denk wel dat ze... Ja, dat moet wel. Het zou gek zijn als ze niet jaloers zijn op wereldrecord teams. Ja.
Nou, leg het maar uit dan. Hoe doen jullie dat? Wat is de verklaring van het succes van de Nederlandse baansprinten?
Ja, ik zou het echt vooral gooien op gewoon professionaliteit. En dat wij zo'n grote concurrentie hebben binnen het team. Dat we daar zijn we zo op gefocust en we willen daar zo hard voor trainen. En ik denk dat echt het verschil maakt met andere landen. Andere landen die gaan gewoon naar de wedstrijd toe en dan daar hebben ze de wedstrijd. Maar we hebben die wedstrijd gewoon elke dag, elke training. En je denkt nooit van, ik kan wel even iets laten liggen. Maar ik wil alles doen. Ik wil beter zijn dan Jeffrey, zeg maar. Zo, ja, daar denk ik dan wel vaak aan.
Maar in andere landen, ja, je bedoelt dat jullie alleen maar bezig zijn met elkaar elke dag beter maken. Maar dat is toch ook is dan niet het gevaar dat jullie elkaar ook kapot kunnen rijden? Of kapot kunnen trainen?
Dat hou je altijd, denk ik. Maar we hebben ook gewoon een goede staf. En iedereen houdt ons wel in de gaten, zeg maar. Dus soms moet je wel geremd worden. Maar dat is denk ik in elke sport. Ik denk dat je dan heel goed bezig bent als je geremd moet worden. Ik ben zoiets nooit tegengekomen. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk sinds, waar we net over hadden, mijn wedstrijd in Hongkong. Dat was toen mijn debuut, waar ik twee keer zilver won. Daar heb ik eigenlijk heel weinig tegenslagen gehad. Dus ik hoop dat het even zo blijft.
Ja. Afkloppen, op Japans hout graag.
Ja, afkloppen. Hij heeft net de Olympische Spelen zo net geannuleerd waar hij drie keer goud ging winnen.
Dat
is een tegenslag.
Dan moeten we even in leven houden, dat beeld. Ja. Is dat de meest concrete grote droom die je in je hoofd hebt? Drie keer goud?
Eerlijk gezegd, daar hebben we eigenlijk nog helemaal niet vaak over nagedacht.
Niet?
Kom op, zeg!
Ik wel!
Ja,
over jou goud.
Maar ik ben nog helemaal niet echt bezig geweest met de Olympische Spelen. Ik was zeg maar helemaal klaar voor nu om daar vol voor te gaan. Dus dat is wel gek. Maar Hancock die riep het voor het eerst vorig jaar op de NK. Die zei, Harry, je gaat gewoon voor drie keer goud op de Olympische Spelen. En ik dacht, dat durf ik toch echt zelf niet te zeggen. Die woorden wil ik niet meer in de mond nemen. Maar daar ga je dan nu wel over nadenken. Maar eigenlijk pas sinds 2K. Ik bedoel, ik was goed in de keier en ik was goed in de sprint. En voor de teamsprint zou er super goed voor. Maar het moet gebeuren. Er kan nog zoveel veranderen. Maar daar begin je toch wel steeds meer over na te denken. Maar het is niet dat ik al droom dat ik drie medailles om mijn nek heb, hoor. Nee, ik zeker niet.
Wat dan?
Ja. gewoon een beetje bescheiden blijven hoor. Het moet allemaal maar gebeuren. De Olympische Spelen gaan nu niet eens door, dus dat zie je wel weer.
Maar Harry, kom op, je bent sprinter. Dit moet een beetje flamboyant zijn. Een beetje, wij willen daar een beetje het Cipollini-gevoel bij krijgen. Een beetje de grootste gorilla op de apenrots. Je mag best een beetje...
Ja, die zie je ook wel.
Best een beetje op je borst kloppen.
Maar nadat ik gewonnen heb, niet van tevoren. Okay. Ja.
Hollandse nuchterheid. Ik vind het eigenlijk wel mooi. Gewoon kans hebben op 3 keer goud, maar ik ben er niet zo mee bezig.
Ja, ik ben er wel mee bezig. Maar het is niet dat ik elke dag over nadenk van ik ga daar 3 keer goud halen. Ik hoef hem even te trainen en dan pak ik hem even. Nee. Ik moet daar gewoon alles voor doen en niet te makkelijk denken. Het kan nog veel gebeuren. Ik moet gewoon nog beter worden voor mijn gevoel. Dat vind ik wel.
Doe jij een psychologische oorlogsvoering tegen andere sprinters?
Nee. Dat vind ik... Ik zie het wel gebeuren. Maar daar ben ik eigenlijk niet van. Ik vind het echt het mooie om gewoon sterk te zijn. Gewoon de sterkste te zijn. Die wil ik gewoon zijn. En wil ik echt op mooie tactiek wil ik wedstrijd winnen. Ik vind het heel mooi om iemand... gewoon... Dat ze bijvoorbeeld mij kwijt zijn in de baan. Dat ik mooi onder ze doorstuur. Of dat ik ze helemaal kan verrassen. Dat vind ik echt mooie wedstrijden. Maar zeg maar... intimideren en noem maar op. Je ziet het gebeuren, maar daar moet je gewoon om lachen. Ik vind het hoort erbij, maar dat is niet mijn stijl, zeg maar.
Wat zie je dan gebeuren en wie doet het? Namen, rugnummers graag?
In Nederland gebeurt het bijna niet. Dus zoals niet, met Jeffrey heb ik het totaal niet. Ik denk als ik Jeffrey heel boos aangekijk voor de sprintfinale, dan gaat hij me gewoon uitlachen. Dus dan sta ik al 1-0 achter, denk ik, in plaats van voor. Dus ja, binnen Nederland bijna niet, maar je ziet wel de Russen vaak. En ja, ik geloof op het WK in de halve finale reken tegen Awang. Die ging volgens mij nog heel serieus aanstaren ja, voor de halve finale dan. Ja, dan denk ik, ja, kijk me maar lekker aan. Dan, ik lag wel naar de finish, zeg maar. Dat, ja, het is niet dat ik daar warm of koud van word, dat ik daar bang van word. Of, het is misschien gewoon nog meer motivatie voor mij dat ik gewoon moet verslaan. Daar wil ik gewoon niet van verliezen. Dat weet ik zeker.
Maar is er dan ook geen spel richting Jeffrey? Want je staat hier in het afgelopen jaar, geloof ik, alle wereldbekers zitten nu tegen elkaar, komen uit tegen elkaar in de finale, op het EK, ja. Op het WK. Jullie komen elkaar constant tegen op het moment dat het erom gaat. Hoe is dat? Je traint elke dag met hem en je moet ook onderling uitmaken wie de wereldkampioen wordt.
Ja, ook op het WK lagen we ook weer met elkaar op de kamer. Dan, het is dan wel prettig dat we eerst een teamsprint hebben. Dus daar train je gewoon samen voor en je wil samen winnen. En daarna komt er eigenlijk pas individuele onderdelen. Wat we eigenlijk hopen is telkens weer op een 1-2'tje. En dan praten we eigenlijk niet over wie de 1 en wie de 2 pakt. Maar we hopen wel om elkaar dan samen tegen te komen in de finale. Want we gunnen elkaar gewoon... We gunnen elkaar die finale. We gunnen elkaar het goud niet. Maar ja... We kunnen eigenlijk heel goed nog met elkaar omgaan gewoon tot we dan in de finale komen. En vanaf dan helpen de coaches ons niet meer. Want ja, die hebben eigenlijk al gewonnen. En die gaat, ja, Hugo gaat niet tegen mij iets vertellen en tegen Jeff iets anders vertellen. Want ja, dat werkt gewoon niet. Vanaf dan sta je er eigenlijk gewoon helemaal alleen voor. En dan praat Jeff en ik kan dan ook niet over tactiek praten. Of, dat doen we al heel de week niet. Dus zeg maar, we praten wel over tactiek tegen andere rijders, maar niet, ja, zeker niet over elkaar. Dan, daar ben je gewoon stil over. En, ik heb dan wel plannetjes in mijn hoofd en ideeën die ik denk dat te kunnen verslaan. We praten er eigenlijk niet veel over. We gaan gewoon heel normaal met elkaar om. En wat het mooi maakt, denk ik, is dat we denken allebei dat we gewoon de snelste zijn. Dus vanuit daar komt die mentale oorlogsvoering komt misschien niet eens zoveel bij kijken. Omdat, zeg maar, ik denk gewoon, ik ben sneller dan Jeffrey, dus ik kan hem gewoon op nette manier slaan. Dus het is helemaal niet nodig om die gekke dingen te doen. En volgens mij denkt hij eigenlijk hetzelfde over mij. Dan heeft hij wel pech dat hij weer verloren heeft. Maar ja, ik weet zeker dat hij denkt dat hij sneller is dan mij. En we proberen het allebei gewoon op een soort klassieke manier te doen, zeg maar. En dan hoeven we elkaar niet boos aan te gaan staren of elkaar stentiel leeg te laten lopen of noem maar op. Die soort geintjes die halen we gewoon niet uit. We willen gewoon een echte wedstrijd tegen elkaar rijden.
Dus je wordt 's morgens op de dag van de finale van de individuele sprint, word je samen wakker.
Ja.
Je slaapt bij elkaar op de kamer. En dan zeg je wel een goeiemorgen tegen elkaar, dus het is zoals elke andere morgen. Terwijl je weet dat je die dag gaat uitmaken samen wie van jullie de wereldkampioen is.
Ja, nee, zeker. Het scheelt wel, want we moeten op de zondag op het WK moesten we nog wel eerst allebei een halve finale rijden. Dus, maar daar helpen we elkaar zelfs bij. Hij moest tegen Mathieu Ruudijk een pool rijden. Ik heb die vorig jaar zo'n beetje elke wereldbeker gehad. Nou, dan kan ik me daar gewoon een tip over geven van hoe je die het makkelijkst aanpakt. En dat kan ik gewoon nog steeds in die ochtend. Maar wat we niet doen is praten over die finale. Dat is gewoon stilte. Maar verder is het gewoon een normale ochtend. Ik moet wel zeggen, we hebben heel weinig tijd hoor, bij zo'n, in zo'n week. Bijvoorbeeld de dag van tevoren hebben we de 1/8 kwartfinale nog gehad. Daarna hebben we allebei een massage, gaan we even eten, dan naar bed, eigenlijk zo snel mogelijk. En je wordt wakker en je moet snel naar het ontbijt en je moet weer naar de baan toe. Maar het is niet dat we daar, het is niet dat we een uur op bed liggen en dat we elkaar zitten te praten ofzo. Daar hebben we niet eens tijd voor. Dus, maar verder is gewoon die ochtend dus gewoon hetzelfde als elke ochtend. We worden wakker en we gaan gewoon naar die wedstrijd toe. En we hopen gewoon allebei in de finale te komen. Dan, we hebben eigenlijk hetzelfde doel tot die finale. En dan is het wel even stilte. En dan spreek ik na de finale wel weer.
En s'avonds, als jij met de wereldkampioen met de regenboog eruit de kamer in kan lopen. Leg je hem dan nog eventjes, wel eventjes op een plek aan waar je zeker weet dat Jeffrey hem kan zien.
Op zijn kussen.
Ja. Nou, ik had die. We hadden sowieso allebei een teamsprinttrui in die kamer hangen. Maar ik had er die keirintrui ook al mooi naast gehangen. Die sprint die kwam er ook nog eens bij. Die heb ik wel even alle drie mooi langs elkaar gehangen. Die heeft hij zeker gezien. Die weet ik zeker, ja. Maar we kunnen. Hij zal niet blij voor mij zijn dat ik hem gewonnen heb. Maar hij gunt het me wel, zeg maar. Het is niet dat hij me misgunt. En. We kunnen dan eigenlijk wel praten over die finale rit. Van hoe voelde je dan? En wat dacht je daar? Daar willen we wel nabespreken. Je bent toch wel heel benieuwd. Zeg maar, toen ik won van Jeffrey, toen hij een heel groot gat had. Ik wou wel weten wat hij toen dacht van hoe hij mij ging verslaan, zeg maar. En dan vertelt hij misschien vast niet alles wat hij denkt. Maar dat vind ik toch wel, ik vind het wel leuk om daar nog over te praten. En dat doen we ook gewoon. Het is niet dat we daar stil over zijn. En we hebben geen ruzie naar de hand of zo. Het is gewoon vriendschap en die is er nog steeds. Ik train al heel de week elke dag met hem samen op de weg. En we hebben gewoon goede gesprekken. En hij probeert wel elk bordje sprintje te winnen. En dan zegt hij, heb ik toch nog iets gewonnen dit jaar. Maar, maar verder zijn we gewoon vrienden. En ik ben blij dat ik samen kan trainen. En ik denk dat we elkaar ook gewoon beter maken. En daar zijn we ook allebei van overtuigd. Dus ik denk dat wel meehelpt.
Ja, je weet dat je elkaar nodig hebt.
Ja, precies. Dan... We weten gewoon, doordat we nu zo trainen, doordat we samen elkaar gek maken bij spreken, weten we gewoon dat we 1 en 2 van de wereld zijn. Ja, dat wil je niet veranderen. Daar wil je gewoon mee doorgaan.
Maar staat hij wel vooraan in het bordjesprintklassement? Is hij dat jullie dat ook deden?
Nou, niet echt hoor. Als ik na 2 uur fietsen, dan kan ik niet meer opbrengen om voor een bordje te gaan sprinten. Hij wel. Nou, dan mag je ze hebben. Daar maak ik me niet zo druk om. Nou, we doen het heel af en toe. Maar meestal is het gewoon langs elkaar rijden. En dan even nog voor het bordje even je stuur uitdrukken. En dan heb je hem gewonnen. We gaan hem niet spelen. We zijn lui.
Echte
sprinters. Echte sprinters. Oh,
ja. Ja.
Moet jij niet een keer gaan zwiften, Harry? Zou dat leuk vinden? Jouw sprintje zwift.
Het sprintje lijkt me wel heel leuk. Ik zou een keer een 500 meter willen doen. Maar veel langer is geen succes. Ik heb ooit 1 keer op Zwift gereden. En toen was bij een dag van Jumbo-Visma. Volgens mij op een fiets gezet. Heb ik een rondje van Yorkshire gereden. Maar toen waren ze me aan het instellen voor mij. Toen zei ik, zet hem maar op 60 kilo. En toen keken ze mij raar aan. Ik zei, ja, doe maar gewoon. Want ik kan het helemaal niet. Toen heb ik op 60 kilo rondgefietst. Nou, ik hield er toen zelf niet bij. Het was heel leuk.
Doe ik ook altijd, Harry.
Ik dacht dat iedereen hem op 60 kilo zet. Nou, heel leuk dat Zwift. Het was heel leuk tot het bergop ging. En dan wordt het gewoon veel te zwaar. Ik kan heel veel wattage rijden voor een minuut. En als het eigenlijk al langer wordt, dan is het geen succes.
Dan is het op. Ja.
Ja.
Maar Maar als jij gaat sprinten, dan sprint je met 30 watt per kilo als je 60 kilo bent.
Ja, dat moet ik wel halen, ja.
Krijg je heel veel duimpjes.
Ja, ik heb geen idee hoe Zwift werkt.
Hou zo.
Ik heb nu wel hier een wattbike in de woonkamer staan voor het geval dat er een lockdown zou komen. Dus ik ben er wel klaar voor, maar ik weet niet of die kan ik die nog aansluiten op Zwift.
Ja.
Dan ga ik binnenkort wel een rondje rijden.
Nou, dat wil ik zien.
Ik ook, ja.
Als er nog een lockdown zou komen, dan maak ik wel een account. Dan moet ik wel.
Dan moet je wel, ja.
Ja.
Arie, hartstikke bedankt. Voor een heerlijk gesprek. We zijn iets langer dan een uur geworden. Met jouw welnemen. Ja, we gaan toch... Ik droom sowieso verder over 2021, hoor. Maar ik droom wel voor jou. Zullen we dat afspreken?
Ja, dankjewel. Nou, nu heb ik langer de tijd om erover te dromen. Dus het komt helemaal goed.
Ja.
Weet je wat mazzel is?
Nou?
Volgend jaar is het gewoon weer een loterij. En heeft hij waarschijnlijk weer alle loodjes.
Dat is wel mijn doel. Ik was denk ik dit jaar helemaal klaar voor, want ik wil er volgend jaar gewoon misschien er wel nog meer klaar voor zijn. Ik ben eerlijk gezegd, ik ben nog elke wedstrijd gegroeid, dus ik hoop dat ik gewoon nog een jaartje kan groeien. Ja, lijkt me mooi.
Heerlijk. Wij wensen je alle succes, Harry Lafrijze. Dankjewel.
Thanks, Harry.
Tot zover de podcast van In het Wiel. Graag tot de volgende.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.